In vers 11 tot en met vers 13 vinden wij ook een vers wat over de toekomst van ons als gelovigen van de gemeente beschreven is. En in vers 11 staat: dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Dat is vers 11. En dat verwijst onder andere naar Romeinen 6. Wat er misschien ook wel bij staat bij jullie. En dat wij één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. En dat betekent niet dat dat ooit nog een keer moet plaatsvinden. Maar dat zullen heeft daar de betekenis van: als dit zo is, dan zal dat ook zo zijn. Dat is een gevolgtrekking. Dat staat ook vast. Dat blijkt ook uit Romeinen 6. Dat wij met Christus al levend gemaakt zijn. En in vers 12 staat dan: indien wij verdragen, en dat woord betekent ook volharden, met lijdzaamheid onze loopbaan lopen, zoals de Hebreeënbrief dat omschrijft, wij zullen ook met hem heersen. En heersen is de vertaling van een werkwoord wat eigenlijk heel letterlijk betekent mede koning zijn. Maar omdat een koning regeert, heerst hij dus ook. En zo hebben ze het dan vertaald. Dus we zullen met de Here koning zijn. Of heersen. Dat hem staat cursief, maar dat is natuurlijk impliciet gerekend. Want het ging immers al om Christus Jezus in vers 10. En daar tegenover staat: indien wij hem zullen verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Verloochenen wil zeggen ontkennen in de praktijk dat je de Here kent, ervoor uitkomen. Het beste voorbeeld, ja, of nou een best voorbeeld is, weet ik niet, maar het is wel een voorbeeld. Dat is van Petrus natuurlijk, die de Here Jezus verloochende toen het erop aankwam. Toen hij gevangen genomen werd, vluchtten alle discipelen, maar later toen hij tot driemaal toe bij het vuur door verschillende personen eigenlijk verteld werd dat hij ook bij Jezus hoorde, ontkende hij dat tot driemaal toe: ik ken de mens niet. En later heeft hij zich daar wel van bekeerd natuurlijk, zegt de schrift ook. En heeft ook driemaal beleden dat hij de Heer lief had. Dat heeft de Heer hem ook expliciet gevraagd. En heeft hem in de bediening gesteld waarvoor hij feitelijk ook was bedoeld, om als herder te fungeren voor de kudde. Hoed mijn schapen. He, dat soort uitspraken deed de Heer daarbij in Johannes 20. Maar hier staat dus: indien wij hem verloochenen, dus ontkennen in de praktijk, hij zal ons ook verloochenen. Concludeer daar nou niet uit dat je dan je eeuwig leven zou verliezen, want het volgende vers geeft meteen de garantie dat dat niet zo is. Er staat: indien wij ontrouw zijn, en verloochenen is in zekere zin ook ontrouw zijn, want volharden is juist trouw zijn aan de Heer, verdragen ook. Hij blijft getrouw, want hij kan zichzelf niet verloochenen. Het houdt dus in dat de Heer wat hij ons gegeven heeft niet van ons afneemt. Het kan dus consequenties hebben voor onze positie bij de Heer in de hemel, dat we daar loon zullen kunnen derven. Maar in principe is aan heel de gemeente als collectief, als volk, als lichaam van Christus een heersende functie toebedeeld. Maar hier wordt het ook in de persoonlijke sfeer getrokken. Want er wordt gezegd: indien wij verdragen, wij zullen met hem koning zijn, heersen. Maar het kan ook zo zijn dat als we hem verloochenen, dat hij ons dan zal verloochenen. Dat betekent dan in de praktijk dat hij ons dan niet zal geven hetgeen waar we feitelijk recht op zouden kunnen hebben, namelijk het loon wat hij ons dan zou geven of kunnen geven. En dat er individueel verschil bestaat, dat kennen we natuurlijk uit de gelijkenis van de ponden. 10 dienstknechten, ze kregen elk een pond en dat pond was hun toevertrouwd om daarmee handeling te doen totdat de Heer zou komen. En als de Heer dan kwam, dan riep hij zijn dienstknechten bij zich. En er worden 3 genoemd als voorbeeld. De eerste, die was in het minste getrouw geweest en kreeg daarom heerschappij. Er staat macht, maar dat is feitelijk gezag, verleend gezag van de Heer over 10 steden. Want zijn pond had er 10 ponden bij gewonnen. En de tweede, die had 5 ponden ertoe gewonnen en kreeg macht, zeggenschap, heerschappij over 5 steden. En steden worden in de Bijbel ook wel verbonden met koningschap. Denk aan de negatieve kant van de 5 steden der Filistijnen. Er waren ook 5 koningen. En dat werd ook van de Amorieten gezegd. En een stad is vaak een staatje met een koning erboven. Nou, in dit geval is het een uitbeelding van heerschappij. Als je macht hebt om over steden te heersen, dan is dat een uitbeelding van koningschap. Maar daar is individueel verschil, want die ene derde die daar genoemd wordt, die had het pond in een zweedoek gelegd en die had er dus feitelijk niets mee gedaan. En hem wordt dus ook geen beloning gegeven. Hij blijft wel behouden. Er staat ook niet dat hij bijvoorbeeld in de buitenste duisternis terechtkomt, waar wening en knersing de tanden is. Maar wat hij zou kunnen hebben aan loon, aan heerlijkheid, aan macht over steden, dat wordt feitelijk hem dan afgenomen. Maar behouden blijft hij. Die conclusie moeten we ook wel trekken, omdat in 1 Korinthe 3 ook gezegd wordt dat wij loon zullen ontvangen als de werken door het vuur beproefd blijken te zijn, maar als de werken door het vuur verbrand worden, dan is de persoon iemand die geen loon heeft, maar hij is behouden al zo door vuur heen, moet je dan denken. Het oordeel is wel geweest, maar het heeft alleen maar een positie bij de Heer in de hemel opgeleverd, maar geen individuele heerlijkheid. Niettemin is het waar dat ook heel de gemeente als volk, als lichaam van Christus bestemd is om te delen in de koninklijke waardigheid die de Heer toekomt. Dat wil zeggen, heersen over Israël, heersen over de volkeren in de wereld in de toekomst. En dat is een letterlijke beschrijving. En als je dat eenmaal weet, dan zul je ook dit principe in het Oude Testament en andere schriftplaatsen in het Nieuwe Testament tegen kunnen komen. Maar even vasthouden, letterlijk staat er dat we met hem zullen heersen. Ja?
Er is ook, staat in Matthäus ook nog, onder andere in Matthäus, een gelijkenis over talenten. En daar wordt degene die er eigenlijk niks mee doet, wordt in de buitenste duisternis.
Ja, en daar is, daar is wel enige overeenkomst, maar dat is duidelijk ook verschillend. De gelijkenis van de talenten heeft specifiek betrekking op de tijd van de gemeente en de opname en wat erop volgt. Maar zei ik dat verkeerd?
Je zei talent.
Oh, sorry. Het moet ponden zijn. En die van de talenten. Fijn dat jullie scherp luisteren. Want soms heb ik dat dan zelf even niet door. Hè? En dus dan mag je me corrigeren. Heel graag zelfs. Hè? Zeker als het niet correct is. Maar de gelijkenis van de talenten staat in een heel andere context. Het begint dan met Matthäus 24, wat spreekt over de toekomst van Judea en de wederkomst van de Heer. En daarna krijg je Matthäus 25 de gelijkenis van de maagden. Dat heeft met volkeren te maken in de toekomst. En daarna ook de gelijkenis van de talenten. Dat heeft te maken met mensen die leven na de tijd van de gemeente op aarde. En daar is er dus kennelijk ook een die niet getrouw is geweest en die kennelijk geen gelovige was en daarom ook buitenste duisternis geworpen wordt, waar wening en knersing der tanden is. Dat kun je dus niet op de gemeente van toepassing brengen. Het is een ander tijdsbestek en staat ook in een hele andere context. Maar bij Lucas 19, waar de gelijkenis van de ponden staat, daar wordt ook gezegd dat zij menen dat het koninkrijk terstond openbaar zou worden in Jeruzalem. Maar het gebeurde niet, want het werd juist verborgen. En dat verborgen koninkrijk, het hemelse koninkrijk, dat slaat ook op de tijd van de gemeente. En dat is het grote verschil. Hoewel er ook enige overeenkomsten zijn, maar je moet wel het verschil ook kennen tussen die twee gelijkenissen. Gaat dus niet over ons.
Dus de bonden slaan op de gemeente.
Talenten hebben op mensen in de tijd na de opname van de gemeente, in de dagen van de wederkomst van Christus te maken. Als je het in bedelingen uitdrukt, is dat in de zesde bedeling. Terwijl de ponden te maken hebben met de vijfde bedeling. Die van de genade, hè, waarin wij nog steeds leven. En wat uiteindelijk ook resulteert in de opname van de gemeente. En dan zullen we voor de Heer mogen verschijnen. Volgens 2 Korinther 5 voor de rechterstoel van Christus. En daar zullen we van de Heer ook individueel als de rechtvaardige rechter beloning ontvangen voor onze levenswandel, wat hij door ons heeft kunnen doen. En dat is wat hier ook feitelijk in het kort gezegd wordt. Wij zouden dus volharden, voldragen, met lijdzaamheid onze loopbaan lopen, individueel vooral ook, maar ook als gemeente zouden wij als volk van God betrokken worden in het toekomende werk van Christus. En dat is omdat we zijn lichaam zijn. Maar individueel is er dus wel verschil te zien. Dit spreekt dus over een toekomstige heerschappij. En dat is een feit wat letterlijk in de schrift staat. En daarom is het goed om ook te beseffen dat als de Bijbel over koningen en ook nog priesters tegelijkertijd spreekt, dat het dan gaat over degenen die met de Heer zullen regeren. Ik heb al eerder gezegd, wat in het enkelvoud van de Heer gezegd wordt, geldt in het meervoud gewoonlijk voor de gemeente. Hij is de koning en hij is de priester naar de ordening van Melchizedek onder het nieuwe verbond. En wij zijn zijn lichaam, wij behoren tot zijn huis. We hebben een grote priester over het huis Gods. En wij zijn dus ook als priesters aan te duiden, waarbij de priesterlijke functie vooral in deze tijd zijn beslag krijgt. We zijn dienende priesters, een priester doet dienend werk. En koningschap, dat heeft weer met de toekomst te maken. Voor de gemeente in ieder geval. En als we dat dan lezen, dat hebben we misschien ook al eens gelezen, maar ik lees het dan toch maar even, Openbaring 1. Waar de gelovigen ook zo genoemd worden.
Kunnen we straks nog terug weer naar 2 Timotheus?
Ja, straks wel. Als ik eerst even Openbaring 1 mag doen. Openbaring, het eerste hoofdstuk in vers 5. Het is een brief, of het worden brieven geschreven aan de zeven gemeenten vanaf hoofdstuk 2. En in het eerste hoofdstuk zie je dat Johannes zich in vers 4 tot de zeven gemeenten richt. En dan spreekt hij eerst over de Christus en van Jezus Christus, vers 5, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Dat is zijn positie in de toekomst ook, heersend over alle koningen der aarde. Hem die ons lief gehad heeft en ons van onze zonden gewassen heeft of verlost heeft. Komt hij nou of komt hij niet? Ja, soms heb je dat, hè? Ik moest even niezen, maar het lukt even niet. Die ons van onze zonden verlost, dan wel gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en tot priesters voor God en zijn vader. Namelijk zijn vader, mag je hier lezen dan. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben, alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven, ja, amen. Het is op zich wel opvallend dat wij dus beschouwd worden als verloste kinderen Gods en daarmee tevens in de positie van koningen en priesters voor God gebracht zijn door de Heer. En dat in het volgende vers, vers 7, gesproken wordt over de wederkomst van de Heer op de wolken. En dat is volgens Matteüs 24... en dat hij zal komen met de wolken en op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En dat is zijn wederkomst, in het bijzonder op de Olijfberg. En we hebben al eerder gezien dat in Zacharia 14 gesproken wordt, als de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, dat hij dan zal komen met al zijn heiligen. En dat is voor ons dus ook duidelijk, dat dat de gemeente moet zijn. Nou, en hier wordt ook gesproken over hij komt met de wolken, Maar hij blijkt niet alleen te komen, dus met zijn gemeente. En die worden hier in het voorgaande vers genoemd als koningen en priesters. En wordt ook bevestigd in Openbaring 4 en 5. Waar dan over de 24 ouderlingen gezegd wordt dat zij gemaakt zijn tot een koninkrijk en tot koningen en tot priesters. En dat de Heer hen gekocht heeft uit alle taal en volk en natie en geslacht. En dat is precies waar de gemeente ook uit voortkomt. Sommigen zeggen dat dat dan over Israël gaat, want op aardsniveau wordt Israël ook uit alle volkeren terugverzameld, dat is wel zo. Maar die 24 ouderlingen, heb ik al eerder aangeduid, die bevinden zich in de hemel. En dat is precies de gemeentelijke waarheid. Israël heeft een aardse toepassing, een aardse belofte, een aardse toekomst. En die zullen de machtigste natie in de toekomst als gelovig volk zijn in het koninkrijk op aarde. Maar de 24 ouderlingen zijn als koningen en priesters beschreven. Ze zijn door de Heer gekocht met zijn dierbaar bloed. En zullen dan ook met de Heer als koning en priesters regeren op de aarde. Of over de aarde feitelijk.
Maar met zijn dierbaar bloed, daar gaat het hier toch niet over, Hilbrand?
Hoe bedoel je?
Nou, dat onze zonden gewassen zijn in zijn bloed. Heeft in dit geval toch niks met zijn kruisiging te maken, maar meer met het reinigen van ons als kinderen van hem, opdat wij de levende God zouden dienen.
Het een hoeft het andere niet uit te sluiten. Het eerste is zo dat wij als...
Bloed zijn leven.
Ja, bloed staat normaal voor leven. Dat is gewoon duidelijk. Maar als de Bijbel spreekt over het bloed zijns kruises, dan gaat het om het leven wat de Heer aan het kruis heeft laten nagelen. En als we het hebben over het bloed des eeuwigen testaments uit Hebreeën hoofdstuk 13, wat God gezegd heeft over die grote herder der schapen die hij door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft opgewekt, dan gaat het over het leven van de opgestane Heer. En beide is voor ons van toepassing, alleen bij ons ligt als gelovigen van de gemeente natuurlijk de nadruk op het reinigende werk van onze Heer en Hoge Priester.
Op de zonden, terwijl zijn reinigende werk met betrekking tot de wereld, op de zonde.
Ja, inderdaad, op het kruis is dat volbracht. Ja, ja. En zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt of wegdraagt. Maar voor ons is hij ook degene die als ons hoofd, als onze hoge priester, ons van onze zonden reinigt en verlost. In die zin dat wij een reine wandel kunnen hebben voor hem. Want hij is degene die ook ons de voeten wast, dan wel met water. Maar het is hetzelfde beeld als dat hij door zijn bloed onze gewetens reinigt. Hebreeën 9, hè, daar staat dat ook dat de Heer onze gewetens reinigt. Het bloed van Christus wordt dat genoemd. En dat is de opgestane. Maar in Openbaring 5, daar staat in vers 9 over de 24 ouderlingen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig het boek te nemen, dat is die boekrol met die zeven zegels, en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht, dat is de dood, en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En dus de basis daarvoor werd voor ons ook gelegd bij het kruis. En gij hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. Wel, de Heer werd zelf pas koning en priester sinds de opstanding. Eerder kon het ook niet. Dan zou hij uit de stam van Levi moeten zijn geweest. Maar de Hebreeënbrief zegt nadrukkelijk dat Melchizedek niet met de stam van Levi van doen had. Die was er al eerder, voordat überhaupt het priesterschap in Israël aan de stam van Levi werd gegeven. En gij hebt ons gemaakt tot koningen en priesters, wil zeggen dat we naar die ordening waarvan Christus nu hoge priester en koning is, volgens de Hebreeënbrief, ook wij in die positie gesteld zijn. En dat is ook door zijn opstanding. En dan komt dus de opstanding weer in het vizier. En daar staat achter: en wij zullen als koningen heersen op de aarde. Ik heb vorige keer al gezegd dat dat ook vertaald mag worden met over de aarde, hoewel het een niet het ander uitsluit. En wij zullen immers met de Heer ook op aarde wederkomen. En daar het een en ander aan werkzaamheden doen. Maar onze positie is vanuit de hemel feitelijk, omdat we een hemelsburgerschap hebben en daarom ook over de aarde. En nou kom ik terug bij onze broeder Melle, die een vraag had over 2 Timotheus. Dan gaan we weer even naar terug. Ik zou het haast vergeten. Ik heb het gevonden.
Ja, nee, ik moest alleen weten. Daar kon ik eventjes een dingetje tussen doen. Geen vraag. Nee. Maar ik had wel een vraag maar even over openbaring 1.
Wat grappig. Dan gaan we weer terug naar openbaring 1.
Ja, maar dat kan ook zo wel. Er staat dat hij met de wolken terugkomt. Zijn de wolken daar een synoniem van de gemeente? Omdat wij met hem terugkomen.
Ik denk dat.
De wolken, de andere keer is met zijn heerlijkheid.
Ik denk dat die conclusie iets te ver gaat.
Ja.
Omdat andere schriftplaatsen ook over de komst van de Heer op de wolken spreekt.
Ja.
Bijvoorbeeld in Matthäus 24 ja. En andere schriftplaatsen in de Evangelie. Ja. En dan wordt ook daarbij gedachte genomen dat zijn wederkomst wel met zijn gemeente is. Maar dit zegt meer hoe hij wederkomt.
Ja.
Analoog aan hoe de Heer vertrok.
Ja.
Uit Zacharia 14 vind je de link naar je Handelingen 1 gemakkelijk terug.
Mm-hmm.
En waar staat dat de Heer die met de wolk of een wolk nam de Heer voor hun ogen weg, zeg maar. Dan konden ze hem niet meer zien. Hij zal al zo met de wolken wederkeren zoals gij hem hebt zien heen gaan.
Want je leest er wel eens dat de ene keer wordt er dan wolken gebruikt, de andere keer is het zijn loon, de andere keer is zijn heerlijkheid. Het zijn allerlei synoniemen.
Zo zou je het kunnen lezen, maar ik denk dat die conclusie net iets te ver gaat.
Ja.
Ja. Dan zou je in de schrift dus ook moeten aan kunnen tonen dat wolken iets met de gemeente te doen hebben. Nou schiet me wel een vers te binnen dat we een wolk van getuigen hebben rondom ons hebben liggende. Hè, uit Hebreeën 12 is dat geloof ik. Maar ja, dat spreekt dan meer over hoe zij in de oud-testamentische tijd getrouw waren aan God.
Want ik denk aan een wolkkolom.
Ja, de wolkkolom. De wolkkolom is een uitbeelding van de Heilige Geest.
Ja.
En de vuurkolom ook trouwens.
Ja.
Want de wolkkolom leidde het volk onderweg in de woestijn. En de vuurkolom verlichtte het volk onderweg in de woestijn. En lijden en verlichten, dat vind je het Nieuwe Testament beschreven in relatie tot Christus als de Heilige Geest.
Ja.
Wij worden verlicht door de Geest en Hij leidt ons. Zoveel als zich door de Geest Gods laten leiden of worden geleid, die zijn en worden zonen Gods. En dan is dus de route van Israël door de woestijn op weg naar het beloofde land is een type van onze wandel als gelovigen van de gemeente in deze wereld, die voor ons feitelijk nog een woestijn is. Maar we hebben al zicht op het hemelse vaderland, strikt genomen, we zijn er al gezet.
Ja.
En maar lichamelijk nog niet. En onderweg naar dat heerlijke perspectief is de Heer die ons leidt en verlicht. Maar dat is dus niet zozeer een beeld van de gemeente, de wolkkolom, maar meer van Christus als de Heilige Geest.
Ja.
Dat was de vraag?
Dat was de vraag,
okay.
Ja.
Nou, aansluitend daarmee wil ik even naar Jesaja 32 toe gaan. Want als we dit uit het Nieuwe Testament dus letterlijk hebben kunnen lezen, dan moet je in het Oude Testament ook schriftplaatsen vinden waarin de heerschappij van Christus met zijn gemeente wordt benoemd. En één ervan, dat is bijvoorbeeld hoofdstuk 32 van Jesaja. En dan het eerste vers. Daar staat, zie, een koning zal regeren in of met gerechtigheid. En als je het zinnetje er daarna onder zet, dan zie je staan, en de vorsten zullen heersen, dat is een synoniem voor regeren, naar recht En dat is een synoniem voor in gerechtigheid. Waarmee dus die koning iets met die vorsten van doen heeft. En dat de koning die zal regeren, ja, in mijn Bijbel staat het al met een hoofdletter geschreven. De vertalers hebben wel nadrukkelijk ingezien dat dat om de Heer Jezus Christus gaat. He, want hij is immers een koning van het volk Israël. De koning van Israël, hij is de koning der koningen uiteindelijk. We hebben net gelezen dat hij als koning over of overste van alle koningen zal worden gesteld in de dagen van zijn wederkomst. En het ligt dus voor de hand dat je hierin ook heel gemakkelijk Christus met zijn gemeente kunt herkennen. En dat blijkt ook bijvoorbeeld uit Jeremia 23 vers 5. Ik zoek hem nu niet op, want ik zoek hem straks op. Maar ik noem hem nu wel even. Er staat, zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. En die zal koning zijn, de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. En de spruit van David is de zoon van David, dat is de Heer Jezus Christus. En die zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Te beginnen met Israël in het land, daarna op de aarde. En hier staat, een koning zal regeren in gerechtigheid. Maar hij blijkt niet alleen te regeren, hij heeft vorsten bij zich die ook zullen heersen naar recht. Dus rechtvaardig zullen heersen. En de vorsten zijn hier dan ook een aanduiding van de gemeente. En als je vers 2 erbij leest, daar staat, en die man, dat is die koning, uit vers 1, zal zijn als een verberging tegen de wind en als een schuilplaats tegen de vloed. Dus wind en vloed zijn natuurverschijnselen die ook nog wel krachtige gevolgen, negatieve gevolgen kunnen hebben. Maar die man is een bescherming, is een verberging, een schuilplaats tegen die gevaarlijke natuurkrachten, als een beeld van de vijandige houding van volkeren en ook ten opzichte van de grote verdrukking waarin het volk terechtkomt. Alleen voor hen die zich tot de Heere wenden, zal er bescherming zijn. En het tweede deel van vers 2 staat, en als waterbeken in een dorre plaats, en als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Dus daar waar geen water is, daar waar het dor en doods is, geeft de Heer water, en dus leven, en ook zijn woord, en schaduw, wel, dat is ook een beeld van bescherming. Hier is het van een zware rotssteen. Nou, de rotssteen is ook in hoogste instantie een type van Christus. Hij geeft die bescherming, die schaduw tegen de hitte van de zon in een dorstig land. En dat dat spreekt over het gelovig overblijfsel van Israël, dat lijkt me wel duidelijk. Als je parallelteksten erbij opzoekt, kom je daar ook terecht. Bijvoorbeeld Psalm 122 vers 5, daar staat dat de Heere de schaduw van het volk Israël zal zijn. Aan hun rechterhand. En ook vers 3 zegt, en de ogen van degenen die zien, zullen niet terugzien. Wie was het ooit die wel terugzag?
Mevrouw van Lot.
Mevrouw van Lot, en daar liep het niet goed mee af. Die werd een zoutpilaar, ja. Maar dezegenen die nu zien, die dus gelovig zijn geworden en dus zicht hebben, die zullen niet terugzien, dus vooruitzien en naar de Heer opzien. En de oren dergenen die horen zullen opmerken. Want je kunt met je oren wel horen, maar als je niet gelooft, dan neem je dat ook niet op. Dan merk je het ook niet op. Dus het is een gelovig overblijfsel. En zo vervolgt deze volgende verzen gaan daar ook over. Maar het gaat er maar om dat je ziet dat als de Heer komt en regeren zal, dat hij ook ten gunste van zijn volk, wat een overblijfsel is, zal optreden als verberging. En de verberging, waar vindt men ook weer de schuilplaats? Dat is onder andere in Sela, hè? Daar vindt men dus de schuilplaats waar men bewaard wordt. En dat heeft ook met rotsen te maken. En daar is dus een gelovig overblijfsel, Zullen we de Jesaja 4 nog even naast leggen? Misschien dat dat ook iets verduidelijkt. Daar staat in Jesaja 4, vers 2. Te dien dagen zal des Heeren spruiten, zijn tot sieraad en tot heerlijkheid, en de vrucht der aarde, hij die uit de aarde voortgesproten is, met name dan de opstanding van Christus, wordt daarin beschreven, tot voortreffelijkheid en tot versiering, voor wie? Voor degenen die het ontkomen zullen in Israël. Voor het gelovig overblijfsel van Israël. Voor hen zal hij zijn tot sieraad, tot heerlijkheid, tot voortreffelijkheid, tot versiering. En het zal geschieden dat de overgebleven in Sion en de overgelaten in Jeruzalem zal heilig geheten worden. Een iegelijk die geschreven is ten leven te Jeruzalem. En in Daniël 12 staat zoiets ook, maar daar staat die geschreven is in het boek. Als het zo'n grote benauwdheid is voor Jacob. En dan zal Michael komen en zal hem verlossen en redden, namelijk voor degenen die geschreven zijn in het boek. En als je deze ernaast legt, dan staat die geschreven is ten leven. Dan is het dus in het boek des levens bedoeld. En dat is het boek waar gelovigen in staan. Als de Heere zal afgewassen hebben de drek der dochteren Sions en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelver midden door de geest des oordeels en door de geest der uitbranding. Ten laatste doet hij dat in de grote verdrukking. Alle ongeloof wordt weggedaan door het oordeel des Heeren. En de Heere zal over alle woning van de berg Sion en over haar vergaderingen scheppen een wolk des daags en een rook en een glans van een vlammende vuur des nachts. Dus dan heb je als het ware de wolk en de vuurkolom. Dus de bescherming van de Heer. Want over alles wat heerlijk is zal een beschutting wezen. Dus de Heer beschermt dat volk. En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een toevlucht en tot een verberging tegen de vloed en tegen de regen. En dat is ook een uitbeelding van de grote verdrukking, van een oordeel Gods over een ongelovige natie, maar daar komt een gelovig overblijfsel uit voort, en voor hen is de Heer tot bescherming, zoals hier staat, verberging, en als een hut waarin je dus veilig bent. En die woorden van verberging en toevlucht en schaduw, die hadden we zo net ook in Jesaja 32. Nou, als we nog even teruggaan naar Jesaja 32, dan wijs ik ook even op wat verderop in het hoofdstuk staat. Het is altijd goed om het verband waarin iets staat even na te kijken. En dan zie je bijvoorbeeld in vers 13 staan van 32. Op het land van mijn volk zal de doorn en de distel opgaan, ja, op alle vreugdehuizen en in de vrolijk huppelende stad. Want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden, Ofel en de wachttoren zullen tot spelonken zijn, tot in der eeuwigheid een vreugde der woudezels en weide der kudden. Kortom, het land wordt verwoest. Maar er komt een ommekeer in. Vers 14 staat tot in eeuwigheid, maar uit vers 15 blijkt dat het hier geen tijdsaanduiding is. Want er staat achter totdat. Er komt dus een ommekeer. Over ons uitgegoten worden de geest uit de hoogte, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbaar veld zal voor een woud geacht worden. En het recht zal in de woestijn wonen en de gerechtigheid zal op het vruchtbare veld verblijven. En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn, en de werking der gerechtigheid zal gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid zijn. En nu is het ook wel degelijk een tijdsaanduiding, want dat blijft. En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, in welverzekerde woningen in stille geruste plaatsen. Nou, dat lijkt me al genoeg. Natuurlijk zou je nog verder kunnen lezen, maar dit spreekt over de toekomstig herstel van het gelovig overblijfsel van Israël. En het begon met: een koning zal regeren met of in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar recht. Het houdt dus in dat de Heer over zijn volk zal regeren als de koning van Israël en dat die vorsten die met hem daar ook delen in de heerschappij een aanduiding is van de gemeente, omdat het Nieuwe Testament dat ook rechtstreeks zegt. Dat kun je zo herkennen dan. En dan, als we nog even naar Psalm 2 toe gaan, toch ook wel een hele bekende psalm. Waarover de heidenen gesproken wordt die tegen de Heer in opstand zijn. En er staat dan: wat zij het liefste willen, de banden van de Heer verscheuren. Dat is de Heer en zijn gezalfde uit vers 2. En hun touwen van ons werpen. Kortom, ze willen zich losmaken van de heerschappij die de Heer heeft. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En dat is wat de Heer doet in zijn wederkomst. Het is nu nog steeds de tijd van de genade die heerst. En dan: ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Nou, daar heb je die koning die uit Jesaja 32 ook verbonden werd met vorsten. Die vind je hier trouwens niet, maar bij nadere zin toch wel. Want we lezen verder: ik zal het besluit verhalen, de Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Die koning is die zoon, dat is Christus. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Dat gaat over de heidenen die opstandig zijn. Die in dagen van de wederkomst van Christus wel degelijk ook de toorn van God via de Zoon van God, Jezus Christus, zullen ondergaan. In de dag des Heren en de dag zijn toorns. Daarom ook een oproep om zich tot de Heren te bekeren en hem te dienen. Maar vers 9... is ons wel bekend, maar ik noem het nu even omdat het hier over die koning gaat. Vers 9 spreekt over dat hij, die koning, die zoon van God, dat die de volkeren zal verpletteren met een ijzeren scepter en hen in stukken zal slaan als een pottenbakkersvat. Dus hij zal ze vermorselen. En jullie staan er vast ook weer die schriftplaatsen bij die we in het Nieuwe Testament tegenkomen. En het opvallende is, en ik vind het nu wel nuttig om ze even te lezen, dat het daar dan blijkt dat die koning aan wie dit nu gezegd wordt in Psalm 2 opeens niet alleen is. Maar dat anderen delen in diezelfde functie. En dat is bijvoorbeeld Openbaring 2. Aan het slot van deze brieven vind je telkens een hele bemoedigende toekomst beschreven voor degenen die overwinnen. En overwinnen, dat doe je door het geloof. Ons geloof overwint de wereld, zegt 1 Johannes 5. En dat komt omdat wij geloven dat Jezus is de Zoon van God. En hij is de overwinnaar. En wij zijn meer dan overwinnaars in hem. En als je nu Openbaring 2 leest, dan staat in vers 25, daar staat: maar hetgeen gij hebt, houd dat, totdat ik zal komen. Wat hebben wij dan?
Oh.
Nou, even lezen wat erbij staat, Openbaring 3 vers 11, volgende brief. Daar staat: zie, ik kom haastiglijk, houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Dus wat hebben wij in vooruitzicht gesteld gekregen? Een kroon zeer schoon wacht ons aan Gentse kust. Houd dat vast. Blijf dus trouw aan de Heer. Is ook de oproep hier. In deze tweede. Dit tweede hoofdstuk. En die overwint. Nogmaals, dat doe je door geloof. En die mijn werken tot het einde toe bewaart. Nou, de werken van de Heer waren dat hij trouw was. En dat hij de wil van God volbracht in zijn leven. En van ons wordt gezegd dat wij ook, zolang wij nog in de tijd die overigens in het vlees, de wil van God zouden volbrengen. Dus leven naar de wil van God. En de werken dus toe bewaren van de Heer. En ik zal hem macht geven over de heidenen. Let even op wat stond bij die gelijkenis van de ponden. Heb macht over 10 steden, 5 steden, waar heidenen dus kennelijk in wonen. Hier staat, en hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En die hij, dat slaat op degene die overwinnen. En ze zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Zoals Psalm 2 zegt. Gij zijt mijn zoon, ik heb mijn koning gezalfd over de berg mijner heiligheid. En hij zou de heidenen hoeden met een ijzeren scepter of roede. En hij zou hen vermorzelen als pottenbakkersvaten. En hetzelfde wordt hier gezegd in relatie tot de gelovigen van de gemeente. Die trouw zijn aan de Heer. Die vasthouden wat ze hebben. Een kroon zullen ontvangen als beeld van koningschap. En daarna staat er, dat heeft de Heer van zijn vader ontvangen en wij dus in hem ook. En je ziet dat diezelfde beschrijving van Psalm 2 alleen over mijn koning, mijn zoon gaat, maar dat het Nieuwe Testament eraan toevoegt, degenen die ook in Christus zijn, de gemeente. En er staat ook nog achter, en ik zal hem de morgenster geven. Dat is ook een illustratieve omschrijving. De morgenster. In het Oude Testament in Job 38 wordt gesproken over de morgensterren die juichten en de zonen Gods die zich verblijden toen de Heer de schepping tot stand bracht. En dan blijkt dus dat de zonen Gods, want er staat kinderen, maar goed, er staat zonen Gods, als een aanduiding van de engelen die bij God waren, dat die ook als de morgensterren worden aangeduid. Het zijn hemelse verschijnselen, sterren, die staan aan de hemel, zoals de gemeente ook een hemelse positie heeft. En als hier staat, ik zal hem de morgenster geven, betekent dus, ik zal hem die positie van zoon van God geven. Dat is precies wat ons beloofd is. Wij zullen als zonen Gods worden aangesteld. En dus ook hemels zoonschap bij de Heer hebben. En daarmee ook de erfgenaam die Christus is, ook daarin delen. Want een zoon is een erfgenaam in de eerste plaats. En wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En hier zie je dat dus in relatie tot de gelovigen van deze gemeente, maar dat zijn waarheden die feitelijk op alle brieven van toepassing zijn. Telkens wordt er een ander toekomstperspectief genoemd. En dan Openbaring 12, die wordt meestal niet geciteerd in de referenties van Psalm 2. Maar deze is voor ons ook heel bekend. In vers 5. Daar staat, en zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Er stond in Psalm 2 dan wel scepter, maar dat woord in het Oude Testament betekent ook roede of staf of stok, maar ook scepter. En stam zelfs. En hier staat dat die mannelijke zoon die die vrouw baarde, al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En dat is ons inmiddels wel bekend. Hè? Zeker ook na die studie over de opname van de gemeente. En dat dit een beschrijving is van de opname van de gemeente. De wegrukking is hetzelfde werkwoord als 1 Thessalonicense 4. En als hier dus die mannelijke zoon, namelijk dat kind, wordt weggerukt, dan staat er dat die al de heidenen zouden hoeden met een ijzeren roede. Dus ook de gemeente deelt in die toekomende taak van Christus. En de derde keer dat het geciteerd wordt, staat in Openbaring 19. Het staat in vers 15, maar voor het verband begin ik maar even in vers 11. Dan zien we daar ook weer de gemeente in beschreven. Ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En die daarop zat, was genaamd getrouw en waarachtig. Nou, we hebben zo net de Openbaring 1 gelezen, de getrouwe getuige. Dat was Jezus Christus. Maar hij zit ook op dit paard. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Als je een paralleltekst wil hebben om te zien wie het is, dan moet je Openbaring 1 vers 5 lezen. Jezus Christus, de getrouwe getuige. En dan staat er in vers 12. En zijn ogen waren als een vlam vuurs. Op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. Dat is een uitdrukking van vele koninklijke waardigheid, heerschappij. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. Maar die naam wordt ons wel bekendgemaakt. Als je nog een paralleltekst wil hebben van de ogen van vlam vuur, wie dat is, dan zoek je Openbaring 1 vers 14 op en dan blijkt je dat het de mensenzoon is. De zoon des mensen. Zo kom je achter de waarheid. Het is schrift met schrift vergelijkend. En vervolgens staat er dan dat het van toepassing is op de zoon van God in hoofdstuk 2 vers 18. Vers 13, hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was en zijn naam wordt genoemd het woord Gods. Het woord Gods, dat is ook een inkoppertje lijkt me. En dat is Christus die het woord Gods is. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En die beschrijving vind je in Openbaring 4 vers 4 weer terug. En daar is het de aanduiding van de bekleding van de 24 oudsten. Dat is ook de gemeente, hebben we al eerder gezien. Dus die heerlegers die hem volgen, ook op witte paarden, dat is de gemeente. En wat doen zij? Nou, zoals gezegd werd in 1 Korinther 6, we zouden de wereld oordelen. En de engelen oordelen. Hebben we vorige keer nog gezien. En hier staat, en uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en de gramschap van de almachtige God. Dus wat nu van die ruiter op het witte paard gezegd wordt, dat is Christus zelf. Wordt ook verbonden met de heerlegers die hem volgen. Vele legerscharen. En dat is een aanduiding van de gemeente. We delen in zijnzelfde positie. We zitten ook op dezelfde cavalerie, zeg maar. Hè? De witte paarden als beeld van koningschap en reinheid, de rechtvaardigheid, de goddelijkheid. Dat is wit. En het paard staat voor majesteit. Het paard zijn er majesteit in de strijd, zegt Zacharia. Ik meen hoofdstuk 10. En hier staat, en hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven, Koning der Koningen en Heere der Heren. Nou weet je wie dat dus is. En die titels die komen eigenlijk alleen maar Christus toe.
Maar wat is precies de reden dan dat er staat, hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. Als het hier vervolgens, namelijk die vers verder dan wordt.
Nou ja, dat wordt je nu. Nou, dat het eerst niet bekend was en toch ons bekendgemaakt wordt. Dat hij eerst verborgen was, maar ons nu geopenbaard wordt.
Okay.
Snap je die gedachte?
Ja, die snap ik
wel. Oké. En degene die verborgen was, openbaart zich nu. En is degene die de volkeren overwint.
En er staat ook niets van en aan wie hij het ook wil openbaren, zoiets.
Ja, dat is in het Oude Testament, ja. Ja. En
in
het Nieuwe Testament komt het ook voor dat de Heer zegt en aan wie hij het wil openbaren. Maar hij zegt in een andere schriftplaats dat hij het voor wijzen en verstandigen in de wereld verborgen heeft, maar dat hij het aan de kinderkens en de zuigelingen heeft geopenbaard. Want dat is een beeld van de gelovigen. En hier staat in vers 16, dus wie de ruiter op het witte paard is, dat is de koning der koningen, de heer der heren. Ik wijs altijd in dit verband op hoofdstuk 17, dat is in dit geval ook wel van belang, in vers 14. Want daar wordt gesproken over het beest, die toekomende wereldheerser, die zal heersen boven een rijk van 10 koningen. En die zullen dan de Heer bestrijden. En dan staat in vers 14 van hoofdstuk 17. Deze zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen. Want het lam is een heere der heren en koning der koningen. Dus het lam zit ook op dat witte paard. En er staat bij. En die met hem zijn. Namelijk de geroepenen, de uitverkorenen, de gelovigen. Drie omschrijvingen voor gelovigen van de gemeente. Want wij zouden met hem immers de wereld oordelen. Wij zouden met hem regeren. En de strijd die in Openbaring 19 vervolgens dan ook beschreven wordt, die vanaf vers 17 tot en met vers 21, die eindigt in het feit dat het beest en de valse profeet, die twee beesten uit Openbaring 13, dat die gevangen genomen worden en dat ze levend geworden worden geworpen in de poel des vuurs en dat de overigen gedood werden met het zwaard van degene die op het paard zat. En opvallend is dat in vers 19 dan er nog staat: en ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. En nu staat het in het enkelvoud. Terwijl het zo net in vers 14 nog in het meervoud stond. En dat kan allebei zijn, hè? Want één groot heerleger kan uit verschillende divisies bestaan, heerlegers. Maar het is één lichaam wat bestaat uit vele gelovigen, vele leden. En dat is het lichaam van Christus. En deze drie schriftplaatsen in Openbaring zijn dus gestoeld op Psalm 2. En Psalm 2 gaat het over mijn koning, mijn zoon. Hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede. En ijzer staat dan voor kracht en geweld, voor dat wat vermaalt en verbreekt. Denk aan Daniel 2. Dat moet de Heer wel doen, want men wil niet luisteren naar hem. Integendeel, ze bedenken ijdelheid en ze willen beraadslagen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Ze beramen plannen om de strijd met de Heer aan te gaan, zodat zij hem zouden kunnen overwinnen. Ah, dat is hoogmoed van de mens. En dat zal ook blijken. En daaruit blijkt dus ook dat wij als koningen met de Heer zullen regeren. Dat we met hem zullen heersen. En aangezien in de Bijbel ook wel voorkomt dat een koning de rechtspraak ter hand kan nemen. Omdat hij de opperste macht heeft. Er wordt ook gezegd dat hij rechter kan zijn. Salomo toch? Ze kwamen bij hem, die twee hoeren. En wie moest de recht spreken? Salomo. Om duidelijk te maken van wie nou dat ene kind wat leefde nog was. En daar had hij de wijsheid van God voor nodig. En die gebruikte hij daar ook. En hij sprak recht. En Christus is volgens de Bijbel de rechter over levenden en doden. En aangezien hij de rechter is, zullen wij dus ook betrokken zijn in die uitvoering van het recht. Daarom lazen we ook dat wij als vorsten zouden heersen naar recht. Naar de normen van Gods woord. En dat is op zich dus ook al een taak, want de Bijbel zegt rechtstreeks in 1 Korinthe 6 vers 2. Weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En oordelen heeft met rechtspraak te maken. En het volgende vers, dat wij ook de engelen zouden oordelen. Wat we onder andere in Openbaring 12 hebben gezien. Wel, dat is het aspect van de koningen. Dan begin ik nog voor de pauze met een ander aspect. En dan moeten we even naar Jesaja 30 toe gaan. Jesaja 30. En dan is het het 20ste vers waar het me om gaat. Maar zoals gezegd, ik moet toch iets van de omgeving er even bij nemen. Vanaf vers 18, daar staat: en daarom zal de Heere wachten opdat hij u genadig zij. En die u, dat is Israël. Dat blijkt uit vers 15 bijvoorbeeld. Want al zo zegt de Heere, Heere, de heilige Israëls, door wederkering of bekering en rust zoudt gelieden behouden worden. In stilheid en vertrouwen zou u sterkte zijn, doch gij hebt niet gewild. Toch zegt vers 17 dat aan het einde, laat ik dat maar even noemen, totdat gij overgelaten wordt gelijk een mast op de top van een berg en als een banier op een heuvel. Er zal uiteindelijk dus een overblijfsel zijn. Het wordt vergeleken met een mast op de top van een berg of een banier op een heuvel. Dat is een herkenningsteken, een overwinningsvaandel zou je kunnen zeggen. En dan ook overwinning doe je door geloof. Dus is het gelovige overblijfsel. En dan vanaf vers 18. En daarom zal de Heere wachten opdat hij u, Israël, genadig zij. En daarom zal hij verhoogd worden totdat, of opdat, hij zich over uw lieden ontfermen. Dus de Heer is een tijd lang aan het afwachten. En hij is verhoogd tot aan de rechterhand Gods. En dus verborgen. Maar er komt een moment dat hij zich over Israël zal ontfermen. Dat hij Israël genadig zal zijn. Want de Heer is een God des gerichts. Welgelukkig zijn, zalig zijn allen die hem verwachten. Want het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem. Gij zult ganselijk niet wenen. Dus er komt ommekeer, vreugde. Gij zult ganselijk niet wenen. Gewisselijk zal hij u genadig zijn op de stem uw geroeps. Dus waar wacht de Heer feitelijk op?
Dat ze roepen.
Ja, dat ze hem aanroepen. Op de stem van uw geroep, dan zal hij u genadig zijn. En zo zegt bijvoorbeeld Jeremia 31 vers 1, dat het overblijfsel, dat genade gevonden heeft in de woestijn. Van de kinderen Israëls, de zonen Israëls. De Heere zal u lieden wel brood der benauwdheid en wateren der verdrukking geven. Een beschrijving van dat ze toch ook wel degelijk in de grote verdrukking zullen terechtkomen. Het woord benauwdheid vind je ook in Jeremia 30 vers 7. De tijd van de benauwdheid van Jacob. En brood en water is wat men vroeger in de gevangenis kreeg. Ja, tegenwoordig niet meer. Maar vroeger was dat dus wat met gevangenschap te maken heeft. Met anderen die over je heersen. En brood en water is het meest fundamentele voedsel. En het drinken wat je nodig hebt om te leven. Maar dat moet je tot je nemen. Daar word je één mee. Dat wordt een deel van je. En wat de Heer hier feitelijk zegt is: jullie zullen deel hebben aan benauwdheid en aan verdrukking. Het zijn twee synoniemen. De benauwdheid van Jacob is de grote verdrukking. Volgens Matthäus 24. De Heer zal jullie dat wel geven, want jullie willen niet luisteren, jullie hebben niet gewild. Maar, staat erachter, uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien. Wie zijn dat dan? Staat het meervoud? Leraars die, zodra ze tot de Heer roepen en de genade van de Heer ontvangen, hen als met vleugelen zullen tot hen komen. En vleugelen, dat heeft met hemelse wezens te maken. Vogelen des hemels. En als je een soort vogel moet noemen, dan zou dat het beste, denk ik, de arend kunnen zijn. Arenden. Kom ik misschien zo nog op terug. Maar Er staat dus, er komt wel verdrukking, maar er is ook beloofd ontferming, dus beloofd genade, zodra ze tot hem roepen. En al wie de naam des Heren aanroept, die zal behouden worden, want te Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Joel 2. En dan blijkt dat daar opeens leraars zijn voor hen, die niet meer wegvliegen, maar juist tot hem komen. En uw ogen zullen uw leraars zien. En uw oren zullen horen het woord van degene die achter u is, zeggende, dit is de weg. Wandelt in dezelfde, als gij zoudt afwijken ter rechter of ter linkerhand. En ze wijzen dus op de weg, met een hoofdletter, Christus. Maar het zou me niet verbazen dat zij bijvoorbeeld ook de vluchtweg naar Azal begeleiden. Om daar te komen. Want de Heer zou immers een vallei doen ontstaan, die zou reiken tot Azal. En de Heer komt dan met al zijn heiligen. En dat betekent dat hij dus kennelijk dat overblijfsel ook de weg naar Sela wijst. En dat wordt hier beschreven als leraars. Een lerende functie hebben ze ten opzichte van het volk. En als je daar weer in het enkelvoud zegt, de leraar, met hoofdletter, ja, dat is ook Christus. Het wordt gezegd van God zelf in Job onder andere. Maar omdat God zich in zijn zoon heeft geopenbaard, wordt hij ook de leraar genoemd. In ieder geval Nicodemus zei dat. Gij zijt de leraar van God gezonden, want niemand kan deze tekenen doen tenzij God met hem is. Met andere woorden, u bent die leraar die God gezonden heeft. Maar het is ook de leraar, en dat zal ik tot slot eerst nog even lezen, in Joël, die tot het volk komt. Joël hoofdstuk 2. In vers 23. En daar gaat het over de toekomst van het volk Israël. Daar staat in vers 23. En gij kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heere uw God. Want hij zal u geven de leraar ter gerechtigheid. De leraar staat er in het Hebreeuws. Ter gerechtigheid. En hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen als in het eerst. Wel ja, daar heb je weer een verwijzing naar Hosea 6. Die ken je toch wel, hè? Van na twee dagen op de derde dag. En hij zal tot ons komen als een vroege regen en een spaderegen. Kortom, hij zal zegeningen met zich meebrengen voor het gelovige overblijfsel van het volk. En hier staat dat die leraar voor hen komt. Want de Heer zal dan blijken een toevlucht voor zijn volk te zijn. De leraar bij uitstek voor Israël, dat is Christus zelf, de beloofde Messias. Maar in Jesaja 30 werd gesproken over leraars in het meervoud.
Is de regen hier dan een beeld van het woord?
Zeg je?
Is de regen hier dan een beeld van het woord?
Ja, ook. Dat wat uit de hemel tot ons gekomen is als regen, kan ook een beeld van het woord van God zijn. Het zijn verschillende dingen die in de schrift aangeduid worden. Plasregens van zegen, zegt ik meen Ezechiël 34. En regen kan ook een beeld zijn van de rede des Heren. Zoals dat in Deuteronomium meen 32 staat. En dat Mozes rede als regen druppels op het volk zou druppelen. Dus het is het woord Gods wat tot hen komt. En het woord leraar en ook regen wat hier staat, dat is het woord more, komt van het werkwoord yara. En yara betekent leren, onderwijzen. En daar komt het woord Torah ook van. De onderwijzing, de wet des Heren. Nou, ga straks verder. Ik keer nog even terug naar Jesaja 30. Waar we over de leraars lazen. En ook hier zou je even op het verband kunnen letten. in het hoofdstuk iets verderop. Daar staat bijvoorbeeld in vers 26. Het licht van de maan zal zijn als het licht van de zon. En het licht der zon zal zevenvoudig zijn als het licht van zeven dagen. Ten dagen, en daar gaat men nu om. Ten dagen als de Heere de breuk van zijn volk zal verbinden. En de wonde waarmede het geslagen is genezen. En dat zijn toch, dacht ik, wel bekende trefwoorden. Die we onder andere ook in Hosea 6 tegenkomen. Want hij heeft ons geslagen, maar hij zal ons verbinden. Hij heeft ons verscheurd, maar hij zal ons genezen. Na twee dagen en op de derde dag, hè, staat er dan, zullen wij voor zijn aangezicht verrijzen. En dit gedeelte, van met name het tweede gedeelte van vers 26, beschrijft dus de wedergeboorte van het volk Israël. En het herstel van Gods beloften die hij destijds ook al aan Abraham, Isaac en Jacob had gedaan. En aan zijn zaad, een gelovig nageslacht. En als je Hosea 6 ernaast legt, dan zie je dat de Heer dan ook komt. Als een vroeg en een spade regen, het staat in het derde vers beschreven. En dit vers 26 verwijst dus ook naar het, in ieder geval het einde van de 70ste week. Want daar begint het herstel met Juda. En in dat verband wordt ook hier gesproken over: de Heer zal u genadig zijn op de stem van uw geroep. En hij zal antwoorden zodra hij die zal horen, die stem. En dan zullen de leraars niet meer wegvliegen, maar die zullen juist tot hem komen en zullen hen ook de weg wijzen namens de Heer. En dat wordt beschreven met leraars als met vleugelen. Dus dan denk je aan hemelse wezens.
Dat is precies de tijdsperiode wanneer vers 26 is. Er staat ten dagen als de Heer zijn de breuk zijn volk zal verbinden. Is het einde van de 70ste
week? Ja, dat is het begin aan het einde van de 70ste week. Omdat in Hosea 6 gesproken wordt na twee dagen. En op de derde dag. En dat zijn die twee profetische dagen van 2x1000 jaren. Die lopen op de dag des Heren. Volgens 2 Petrus 3. En de dag des Heren begint zodra de tekenen in de zon en de maan en de sterren er zijn. En dat is terstond na de verdrukking van die dagen. Dus direct na de grote verdrukking breekt de dag des Heren aan. Maar is daar ook het begin van het herstel van Gods plan met Israël.
En de eerste deel van vers 26 dan over de, dat zo licht zal zijn. Waar...
Dat heeft betrekking op Israël. Misschien moet ik het zo vergelijken. Toen Israël verlost werd uit Egypte en toen stonden ze voor de Schelfzee, toen kwam de Heer tussen hen en het leger van Egypte in en voor hen was het licht en voor de Egyptenaren was het duisternis.
Ja.
Dus voor Israël wordt het licht, maar voor de volkeren wordt het duisternis. En zo zegt Jesaja 60 vers 1, zie uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren.
Letterlijk of letterlijk van die zeven.
Nou, dat zou best zo kunnen hoor. Ik sluit dat niet uit. Maar het is volledig licht. En vanwege het verband, vers 26, tweede deel, moet je het plaatsen aan het einde van de 70ste week. Dan komt het licht voor het volk. En het ging me er nu even om dat je ziet dat het in relatie staat tot de leraars, die dan voor het volk te hulp komen, hen de weg wijzen naar de plaats waar ze behouden worden.
Want ik vind het een beetje lastig met die andere dingen. Als de dag des Heren aankomt, dan heb je juist geen licht.
Goed, gaan we toch even naar Jesaja 60, dan laat ik het even zien.
Het is lastig om dat te plaatsen.
Dat begrijp ik, ja. Het is ook een bijzonder vers. Jesaja 60 vers 1. We hebben het vorige keer nog gelezen. Maak u op. Het wordt tegen Sion, Jeruzalem, Jacob gezegd. Want uw licht komt. Dat wil je weer niet. Want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dat is voor Israël. En als de Heer komt met grote kracht en heerlijkheid is ook een synoniem voor licht, dan komt hij dus voor zijn volk. Maar erachter staat meteen in vers 2, want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en de donkerheid de volken. Doch over u zal de Heere opgaan. Dus die is dat licht. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En het derde vers zegt zelfs het resultaat, wat na enige decennia uiteindelijk ook zal blijken vervuld te zijn. En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en de koningen tot de glans die u is opgegaan. Dat is het gelovige overblijfsel uit de volkeren. Maar dat is pas in de 1000 jaren zo. Maar hier zie je dus licht en duisternis vlak naast elkaar. Mm-hmm. Voor Israël is het licht, maar voor de volkeren wordt het duisternis. En duisternis is een van de kenmerken van de dag des Heren. Een dag van duisternis, van dikke donkerheid. Zo staat het vele malen beschreven. En daar slaat dus dat 26e vers uit Jesaja 30 feitelijk ook op. Alleen het wordt beschreven met een grote hoeveelheid licht. Nou, als de Heer komt, is daar veel licht voor hen.
Ja, dat is helder.
Ja? Oké, dan gaan we even terug naar Jesaja 30. Want eigenlijk vinden we in het 31e hoofdstuk ook nog iets wat daarbij aansluit. Jesaja 31. Daar staat in vers 4. Want alzo heeft de Heere tot mij gezegd, gelijk als een leeuw en een jonge leeuw over zijn roof brult, wanneer schoon een volle menigte der herders samengeroepen wordt tegen hem, verschrikt hij voor hun stem niet en vernedert zich niet vanwege hun veelheid. Alzo zal de Heere der Heerscharen, dat is Jehovah Zebaoot, nederdalen om te strijden voor de berg Sions en voor haar heuvel. En de heuvel die vind je in Jesaja 10 vers 32 ook bij Jeruzalem genoemd, de heuvel van Jeruzalem. Dus de Heer daalt neder om te strijden ten gunste van Sion, de berg Sion, de heuvel van Jeruzalem en uiteraard het overblijfsel wat zich daar bevindt. En hij wordt vergeleken met een leeuw. Dan is het de leeuw uit de stam van Juda, uit Openbaring 5. En hij komt, hij daalt neder, dus komt uit de hemel, daalt neder om daar bescherming te bieden. En vers 5 sluit erbij aan. Gelijk vliegende vogels, meervoud. Alzo zal de Heere der Heerscharen Jeruzalem beschutten. Beschuttende zal hij haar ook verlossen. En doorgaande zal hij haar ook uithelpen. En dat komt omdat er achter staat: bekeert u tot hem. Dat is de oproep. En in die dagen wordt men ook opgeroepen om zich te bekeren tot de Heere. En als men dan de naam des Heeren aanroept, dan zal daar inderdaad ook ontkoming zijn. En waar je in vers 4 dus de Heere als enkelvoud ziet, blijkt dus door de vergelijking in vers 5 met vliegende vogels, meervoud, dezelfde beschrijving weergegeven te worden. Want de Heer komt om Jeruzalem te beschermen, te beschutten, en het wordt vergeleken met als vliegende vogels. En ook daar zou je dan het beste weer arenden kunnen invullen. Want toen de Heer Egypte oordeelde en zijn volk verloste, dan zegt de schrift in Exodus 19 ook al dat de Heer hen op vleugelen der arenden heeft gedragen.
Heeft arenden niet zowel een positief als een negatief?
Ja hoor, ja, maar dat is met veel dieren zo. En een leeuw ook. Ja. Een arend in positieve zin moet uit het verband blijken. Is vaak positief. Ik geef je de schriftplaatsen. Dan kun je het nazoeken. In Deuteronomium 32 vers 11 en 12 wordt de Heere als de arend gezien voor zijn volk Israël. En in Exodus 19 vers 4 ook. En als je Openbaring 4 vers 7 leest, dan zie je daar een van de vier levende wezens, de vier dieren, is als een vliegende arend. Dat is de Heer Jezus als de Zoon van God, die in de hemel in is. Ik citeer nog een keer. Deuteronomium 32 vers 11 en 12. Exodus 19 vers 4. En Openbaring 17. 4 vers 7, sorry. 4 vers 7. En soms komt arenden ook in negatieve zin voor. He, bijvoorbeeld waar het dode lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden. En dan zijn arenden dus degene die verscheurend vlees eten. En dan heeft het te maken. Dat is Matteüs 24. Ik meen vers 26, 27. Zoek hem even snel voor je op. Maar daar is het negatief. Matteüs 24, vers 28 is het. En dan zou je daarbij Klaagliederen 4, vers 19 kunnen opzoeken. Waar de vervolgers van Israël ook als arenden worden beschreven. Klaagliederen 4, vers 19. Het hangt dus af van de plaats waar de arend genoemd wordt. En aangezien de gemeente ook als een hemels volk beschouwd moet worden, kun je ze beschrijven als vliegende vogels. Want het zijn vogelen des hemels. En als je dan Jesaja 40 erbij leest, ja. Jesaja 40 vers 28. Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden. En de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Want zij die jong en jongeling zijn, staan nog in de bloei en in de kracht van hun leven. En toch staat er dat ze moe en mat zullen worden. En vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. En dus ondanks je zwakheid juist kracht van de Heer ontvangen. Zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. En aangezien wij het nu al van de Heer verwachten, mogen we ook zijn kracht ervaren in ons leven. De kracht van de geest, de kracht van het woord, wat ondanks onze beperkingen, ondanks onze zwakheden, ondanks onze tekortkomingen, juist een krachtig werk door ons kan doen. De Bijbel zegt ook dat wij de Heer mogen dienen naar de kracht die Hij ons verleent. Het is zijn kracht. Dat is de opstandingskracht, weet je wel? De kracht van zijn opstanding. Dat is het nieuwe leven wat in ons geplant is. Dat is het opstandingsleven van Christus. En dat is krachtig. En het leidt er uiteindelijk toe dat ook wij zullen opvaren. En opvaren is in de hoogte. Naar boven. En wij zullen dus ook opgenomen worden. En in Jesaja 31 blijken ze, die vliegende vogels, daar te zijn samen met de Heer om Jeruzalem te beschutten. En zo zal de Heer wederkomen om een toevlucht voor zijn volk te zijn. En ook daar is de gemeente bij betrokken. Als je het niet wist vanuit het Nieuwe Testament, zou je dit misschien een beetje een vaag verhaal vinden. Maar het is toch heel goed hierin te herkennen, in die vliegende vogels. En het waren ook al leraars die vleugelen hadden, dan denk je ook al aan engelen zo ongeveer. En wij zullen zijn als de engelen. Dat hebben we vorige keer gezien. Dus ook hier kunnen we heel goed de gemeente in herkennen. En dat kan ook volgens mij in Daniël 12 gelezen worden. Daniël Daniël 12. Het eerste vers is denk ik wel bekend. Het is zo straks ook al even langsgekomen. Via het begrip benauwdheid. En te dien tijde zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. Als het zulk een tijd van benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. Dat is de benauwdheid van Jacob uit Jeremia 30 vers 7. De grote verdrukking uit Matthäus 24 vers 21. En hier staat: en te dien tijde zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En we lazen zo straks: al wie geschreven was ten leven. Jesaja 4. Nou, en dan staat er in vers 3, ik sla het tweede vers nu bewust even over, omdat me dat te ver afvoert van het thema. De leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels. En die er velen, of die de vele rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk. Het zijn leraars. Ze blinken als de glans van het uitspansel. Uitspansel is een synoniem voor de hemel. Want God noemde het uitspansel hemelen, volgens Genesis 1. En ze worden vergeleken met sterren. En zij die dus blinken als leraars, zij die dus schijnen als sterren, die velen rechtvaardigen, dat zijn degenen die feitelijk aangeduid kunnen worden als de gemeente. Wij zullen toch ook met Christus verheerlijkt worden en geopenbaard worden in heerlijkheid. Oh, dan is er licht, dan schijnt er iets. Wij zijn als de sterren, want we zijn hemelse positiedeelachtig geworden. En de Filippenzenbrief zegt het ook, hè, dat wij te midden van een krom en verdraaid geslacht schijnen als lichtende sterren, staat er eigenlijk. Door het woord des levens voor te houden, dat doen we nu al. En aangezien sterren in de Bijbel ook beschreven worden als een beeld van engelen, en wij als de engelen zullen zijn, is dat ook heel goed mogelijk om de gemeente als zodanig te beschrijven. Geldt trouwens niet voor alle leraars in Daniël. Want er zijn ook een paar schriftplaatsen waar het woord leraars in Daniël 11 genoemd wordt. En daar wordt van gezegd dat ze omkomen. Dus dat moet ik er even bij vermelden. Maar ik denk in Daniël 12 vers 3 wel degelijk ook in verband met de verlossing uit de benauwdheid. Want er staat immers: dan zal uw volk verlost worden, namelijk wie geschreven is in het boek, als gelovigen dus, het overblijfsel. En dan wordt meteen gesproken over de leraars die daar blinken. En diezelfde leraars lazen we zo net in Jesaja 30. Dus het kan heel goed de aanduiding zijn van de gemeente in de toekomst in relatie tot het Joodse volk in het bijzonder, wat in de verdrukking terechtkomt. En door de Heer verlost wordt samen met zijn gemeente. Die andere schriftplaatsen waarover de leraars gesproken wordt, laat ik die maar even noemen. Dan kun je ze nog eens nakijken. Dat is in Daniël 11 vers 33 en 35. En Daniël 12 vers 10. Daar wordt het alleen vertaald met verstandigen. Maar het is hetzelfde woord. En als je die schriftplaats opzoekt, dan blijkt dat van die leraars er sterven. En daar gaat het om de verstandigen onder het volk in de verdrukking die de Heer op de Heer wijzen. Zeggen: je moet niet dat verbond sluiten. Je moet niet samengaan met de vijand. En dat kost hun leven. Althans sommigen van hen. En dat kun je niet van de gemeente zeggen. Want dan is de gemeente al opgenomen. Maar zoek dat maar eens na voor jezelf. Eens even kijken hoeveel tijd ik nog heb. Ja. Nou, dan doe ik dat toch maar. Naast de leraars, wat is een synoniem voor leraar? Herder, heel goed. Want God heeft aan, of de Heer heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot herders en leraars. Maar we weten dat er vier keer sommigen staan. Dus eigenlijk mag je lezen herders, namelijk leraars. Lerende herders of herderlijke leraars. Nou, als je dat dan weet, dan kun je de herders ook in de schrift tegenkomen, omdat ze horen bij de herder. En hij komt dus met herders. En dat is een aanduiding van de gemeente. Dat zal ik je laten zien. Misschien blijf ik erin steken en dan kom ik er volgende keer op terug, maar ik begin er wel mee. Dat is bijvoorbeeld in Jeremia 23. Nee, zeker niet.
Heel trouw.
Ja. En ook goed en bijten.
Nee, het is een herder die de kudde
leidt,
voorgaat. Hoewel, een herder heeft vaak wel een herdershond erbij. Hè? Maar goed, in Jeremia 23, in vers 3 staat wat de Heer zal doen. En ik zal het overblijfsel van mijn schapen zelf vergaderen. Uit al de landen waarheen ik hen verdreven heb. En ik zal hen wederbrengen tot hun kooien, de schaapskooi. En ze zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. We weten ook wanneer de Heer dat doet. Als je Ezechiël 34 vers 12 in gedachten neemt, dan staat erbij dat de Heer dat doet ten dagen der wolk en der donkerheid. Dus dat is pas als de Heer wedergekeerd is, in de dag des Heren. Dan zal Hij zijn volk wedervergaderen uit alle volkeren. Lees het maar na, Ezechiël 34 vers 11 en 12, kun je terugvinden. Dus als de Heer zijn volk terugverzamelt, dan zijn het uiteindelijk gelovigen die in het land geplant worden. En dan staat er in vers 4, en ik zal herders over hen verwekken, doen opstaan, die hen weiden zullen. En zij zullen niet meer vrezen, noch verschrikt worden, noch gemist worden, spreekt de Heer. Nou kun je dat lezen als herders van Israël, die dus in Israël het woord doorgeven. Maar als ze pas verzameld zijn en nog maar pas wedergeboren zijn als gelovig volk, dan hebben ze nog niet zoveel inzicht en kennis. Het moet hen eerst nog onderwezen worden. En zoals de goede herder hen leidt naar, of de Heer is mijn herder, leidt naar de grazige weiden en de stille wateren, opdat ze daar in de rust kunnen grazen en herkauwen, als beeld van het woord Gods meerdere malen tot je nemen, en dan wordt het voedsel verfijnd. Je leert steeds meer details van het woord van God kennen. Dat is herkauwen, hè? En de gedachte is dat de Heer dus herders aan zijn volk geeft, wat nog maar net verlost is, wat nog maar net terugverzameld is. Ik lees even door. Zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik aan David de rechtvaardige spruit zal verwekken. Dat is het vers wat ik zo straks citeerde. Die zal koning zijn, de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. Maar een koning zou regeren in gerechtigheid en de vorsten zouden heersen met recht. Jesaja 32 vers 1. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmede men hem zal noemen, Jehovah Tzidkenu. De Heere is onze gerechtigheid. Dus als Juda Israël verlost wordt, dan is daar ook de spruit van David hun koning. Dat is de Heer Jezus Christus. Daarom zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ze niet meer zullen zeggen, zo waarachtig als de Heer leeft die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd. Dat was vroeger. Dat was al majestueuze uitleiding. De ondergang van Egypte. Heel de legermacht was verzonken in de Schelfzee. Maar die toekomstige exodus is veel groter. Maar zo waarachtig als de Heer leeft die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden en uit al de landen waar ik hen heen gedreven had, want ze zullen wonen in het land. Daar heb je de terugverzameling van het gelovige overblijfsel van Israël, uiteindelijk in het beloofde land. Alle nakomelingen in de toekomst van alle stammen van Israël worden eerst verzameld in Bosra, weten we dan, hè, volgens Micha 2. En van daaruit worden ze geoordeeld en trekken ze terug als gelovig volk naar het beloofde land. En daar zullen ze wonen. En dan geeft de Heer herders aan hen. Nou, dat verbinden we dan nu met Jesaja 40. Die is voor ons niet onbekend meer, want die hebben we, ik meen, de vorige keer nog besproken. Jesaja 40.
Zijn we net nog geweest?
Ja. Inderdaad. Maar dan iets verderop. Ja. Nu zijn we in vers 10. Ik beperk het daar even nu toe. Zie de Heere, Heere, Adonai Jehovah zal komen tegen de sterke. Zeg maar het beest uit de zee in de toekomst. En zijn arm zal heersen. Hij zal dus over hem gaan heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Vorige keer hebben we gezien dat dat ook een aanduiding is van de gemeente. Hij komt met zijn gemeente. Wij zijn zijn loon, zijn erfdeel. En dan staat er wat de Heer doet als hij komt. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Staat nu in het enkelvoud. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen, in zijn schoot dragen, de zogenden zal hij zachtkens leiden. Het is een jong volk. Ze worden vergeleken met lammeren die nog melk nodig hebben. En melk is in de Bijbel een beeld van de eerste beginselen van de leer van Christus, van de woorden Gods. En melk geef je aan baby's. En melk is ook geestelijk voedsel. En daar zouden we ook naar verlangen, naar de redelijke onvervalste melk, om daardoor op te groeien. Maar datzelfde geldt ook voor een pas wedergeboren volk, Israël. En ze hebben melk nodig, het woord Gods nodig. En ze hebben inzicht in het woord Gods nodig om ook daarin te groeien. En nu staat het van de Heere. Hij doet dat met zijn volk, zijn kudde. Maar daarvoor stond dat de Heere komt en dat zijn arbeidsloon met hem is. Dus als de Heer komt, komt hij met zijn gemeente. Dan is de conclusie niet zo moeilijk om te zeggen van ik zal herders aan hen geven, volgens Jeremia 23, dat die herders dus feitelijk ook de gemeente is. Die een lerende functie heeft. Wel, het waren toch leraars? Voor het volk wat nog maar net wedergeboren is. Wij zullen hen onderwijzen in de weg Gods. Opdat uit het volk zelf ook weer wijsheid en kennis wordt voortgebracht. En dat ze zelf ook uitgezonden kunnen worden. Althans een deel van het volk. Om ook aan de andere volken weer het koninkrijk te prediken. Het evangelie van het koninkrijk. Maar ze moeten eerst zelf onderwezen worden. En dat is dus ook een van de taken van de gemeente in de toekomst. Een lerende taak ten aanzien van zijn volk. Ik dacht dat deze vergelijking duidelijk genoeg was. Maar ik had er nog een paar die bij dit onderwerp aansluiten. En aangezien het eigenlijk tijd is om te stoppen, wou ik zeggen van laat ik die nou maar bewaren voor de volgende keer. Anders blijf ik er helemaal in steken. Dus betekent dus dat we volgende keer de draad van de herders weer even opnemen. Om daarna weer verder te gaan. Want er zijn nog veel meer leuke, interessante en ook boeiende beschrijvingen van de gemeente. Het Oude Testament te vinden. En als je eenmaal dat principe doorhebt vanuit het Nieuwe Testament. Herken je het in het Oude Testament geregeld. En zeker als het ook gaat om de toekomende taak van de gemeente na de opname. Je kunt, heb ik vorige keer ook al gezegd, in het algemeen zeggen, alles wat spreekt over de toekomende heerlijkheid van Christus en zijn openbaring aan de wereld, daar is feitelijk ook inclusief gerekend de gemeente. Want we zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En daarom vind je het op allerlei wijzen beschreven. Maar dat moet je eerst wel weten. Anders herken je het niet.